En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En het zal vanmorgen zijn uit het Oude Testament en wel uit het tweede boek Koningen. En daarvan het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers tot en met het negende vers.
Naaman nu, de krijgsoverste des konings van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst der huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouwen: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa.
2 Koningen 35 vers bepaalt ons vanmorgen dus bij een heerlijke boodschap van verlossing. We letten erop door wie, voor wie en van wie die boodschap is. En liefde gemeente, in onze tekst wordt ons allereerst een man getekend. Een bekende man, de kinderen kennen hem wel uit de geschiedenis. Naaman de Syriër. Naaman, wat betekent zijn naam? Wel, zijn naam betekent lieflijkheid. En in de tweede plaats weten we ook wat hij deed voor werk. Hij was de krijgsoverste van de koning van Syrië, van koning Ben-Hadad. Maar we weten niet alleen zijn naam, we weten niet alleen zijn functie, zijn ambt van generaal, maar ons wordt in de Heilige Schrift een 3-tal eigenschappen van deze man verteld. 3 dingen worden aangewezen die iets zeggen over wie hij is. In de eerste plaats lezen we van Naaman dat hij is een groot man. In de tweede plaats lezen wij dat hij een man is van hoog aanzien. En in de derde plaats lezen we dat hij een strijdbaar held is. Wat betekent dat? Wel, een groot man, dat wil niet zeggen, kinderen, dat hij een grote man was zoals Goliath. Maar een groot man, dat wil hier zeggen dat hij een man was van een groot vermogen. Hij was een rijk man. En dat kunnen wij ons wel voorstellen. Als je denkt hoe dat vroeger ging, wanneer je een generaal was en je behaalde de overwinning, dan nam je buit mee van het overwonnen volk. En dan was er ook een deel van de buit bestemd voor de leider, de generaal. En zodoende was deze Naaman dus een vermogend mens. Maar nu zijn rijke mensen niet altijd aangenaam in de omgang. Maar dat geldt wel van deze man. Rijke mensen kunnen soms zo gemakkelijk hoogmoedig worden op het geld wat zij bezitten. Maar van Naaman lezen wij dat niet. Van Naaman lezen wij dat hij een man was van hoog aanzien. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze veel van deze generaal hielden. Hij was geliefd bij zijn soldaten, in zijn omgeving. Iedereen had hoge achting voor Naaman. En dat blijkt ook later wel in deze geschiedenis. Als zijn knechten tot hem spreken met die tere naam, dan noemen zij Naaman mijn vader. Daar spreekt liefde, ontzag, eerbied uit. En in de derde plaats lezen wij van Naaman dat hij was een strijdbaar held. Dat wil zeggen, deze Naaman was een moedig man. Het was een man die had een groot inzicht in het oorlog voeren. Hij kon hele goede en slimme tactieken bedenken om de vijanden te overwinnen. Dus van Naaman weten we dat hij groot was van vermogen. Dat hij een man was die in aanzien stond bij het volk en de koning. En in de derde plaats is dat hij een strijdbaar held was. En dat moeten we goed lezen. Het staat er als het ware maar als een tussenzinnetje. Maar het laat ons iets heel dieps en rijks zien. Want wat staat er? Had Naaman dat inzicht van zichzelf? Behaalde hij die overwinningen als een strijdbaar held door eigen kracht? Nee. Want wat lees ik in het eerste vers? Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Hoor je dat, jonge mensen? Wie had Naaman die wijsheid en die moed en dat inzicht gegeven? Niet hij zelf. Maar hij had dat van de Heere ontvangen. De Heere had hem dat inzicht gegeven, die moed, waardoor hij zoveel overwinningen behaalde. En daarom hebben wij het vanmorgen met elkaar gezongen uit Psalm 99. God de Heere regeert. Zul jij zo de krant lezen. Want wij denken dat Obama de machtigste man is. Wij zijn onder de indruk van de Russische president Medvedev. Maar zij regeren de wereld niet. Ook niet de president van het machtige China. Zij noemen zich wel de grote der aarde. Maar door wie regeren zij? Wel, 2 Koningen 5 laat ons zien dat alles geschiedt door de hand van de Heere. Zul je zo ook morgen de krant lezen, geliefde gemeente? Zul je zo al de ontwikkelingen op de aarde zien, dat God regeert, dat zijn raad bestaat en dat God al zijn welbehagen doet? Hier, in 2 Koningen 5. Hebt u er een bewijs van? God regeert. Gemeente, als we dan zo even geluisterd hebben naar wat de Heilige Geest ons vertelt over Naaman, dan zou je toch zeggen, jonge mensen, deze Naaman, dat was een gezegend mens. Deze Naaman had, om zo te zeggen, alles wat het hart begeren kan. Want wat zou jij nou liever hebben op de wereld? Zeg het eens eerlijk. Jij zou toch ook graag een groot vermogen hebben. Dat je niet na hoefde te denken, kan ik dat allemaal wel betalen? En dat je moet zeggen, och, wat is het een dure tijd. Maar dat je kon geld uitgeven als water. Dat zou je toch ook willen? Je zou toch ook graag willen dat iedereen je aardig vond, dat de mensen tegen je opzagen. Dat je in aanzien stond bij het volk. En dat je ook slaagde in alles wat je ondernam. zoals de Aman. Je zou zeggen, nou, wat heeft die man nou nog te wensen op aarde? En wat staat er dan? Doch melaat. Plotseling ging daar een streep door het leven van de Aman. Plotseling was daar die verschrikkelijke tijding. Ik ben melaat. Je kunt het je zo voorstellen dat hij zich ging wassen 's morgens. En onder het wassen ziet hij eens op zijn arm plotseling allerlei zweren. En hij gaat ermee naar zijn vrouw en zegt, vrouw, kijk jij eens. En ook zij schrikt ervan. En ze gaan naar de artsen. En wat ze vermoed en gevreesd hadden blijkt waar te zijn. De ongeneeslijke ziekte. Melaatsheid. Wat er precies geweest is, weten we niet. Je zou het misschien kunnen vergelijken met lepra. Waardoor zweren lichaamsdelen langzaam afsterven. Het was in ieder geval een zeer besmettelijke ziekte. Een ongeneeslijke ziekte. En daar keert heel het leven van de Aman zich in één ogenblik radicaal om. Daar wordt hij plotseling een voorwerp van afgrijzen. Mensen krijgen medelijden met hem. Mensen gaan hem wijken en mijden. En straks, als de ziekte over zijn hele lichaam is doorgetrokken, zal hij straks in de eenzaamheid een stille dood sterven. Wat een rouw en wat een smart. Zomaar ineens onverwacht in het gezin van de Aman. En wat hij er ook aan doet. Al gaat hij naar de beste artsen, niemand kan hem genezen. En al brengt hij de heerlijkste offers aan de god Rimmon, hij wordt niet beter. Maar de kwaal gaat door en zal hem straks bij het graf brengen. Uitzichtloos is zijn toestand geworden. Totdat daar ineens een boodschap komt. Een boodschap gebracht door een slavinnetje. Onze tweede gedachte. Gemeente, de Heilige Geest brengt ons nu in onze gedachten terug naar Israël. Het buurland van Syrië. Waar Joram koning is. Maar Joram, hij is geen vrij man. Hij kan zijn land als koning niet beschermen, want wat lezen wij? Telkens weer komen er allerlei strooptochten. Syriërs doen telkens invallen in het land. Juist op dat moment, wanneer ze net het rijpe koren binnenhalen. Net wanneer de druivenoogst geweest is en de heerlijke wijn in de flessen bijeen vergaderd wordt. Dan komen daar plotseling de groepen soldaten en ze vallen Israël binnen en ze nemen de oost mee. Maar dat niet alleen, wat nog veel erger is, ze nemen ook de jonge mensen mee als slaven om te verkopen op de markten in Damascus en de andere steden. O, hoe verschrikkelijk is dat! Als ze daar binnenkomen in die dorpjes en ze roven alles mee, de oost, het vee en de kinderen. Hoe komt dat toch, dat verschrikkelijke? Wel, dat komt omdat het volk Israël gezondigd heeft. Onder koning Joram gaat het volk door met zondigen. Koning Joram, een zoon van Achab, wandelde in de wegen van zijn vader en deed het volk Israël zondigen. En geliefde gemeenten, als wij zondigen, dan wekt dat de toren van God op. En de Heere had dat ook gezegd door de mond van Mozes, dat wanneer het volk zou afwijken van zijn heilige wet en de afgoden zou dienen, dan zou de Heere komen met zijn straffen. En wat is een van de straffen die Mozes aangekondigd heeft? U moet eens goed luisteren. Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden, dat het uw ogen zien en naar hen bezwijken de ganse dag. Maar het zal niet in uw hand zijn om ze te kunnen verlossen. Daar wordt het heel duidelijk, het volk Israël, voor ogen gesteld wat er gebeuren zal. Er zullen vijanden komen, zegt Mozes, en ze zullen uw zonen en uw dochters meenemen. En uw ogen, ze zullen het zien, maar u zult ze niet uit de handen van de vijanden kunnen verlossen. En uw hart zal eronder bezwijken, dag en nacht van verdriet. Het oordeel aangekondigd, maar niet geloofd door het volk, gezondigd onder Joram. En dan komt de Heere met zijn oordelen. En zo zien wij dus op een zekere dag zo'n roofbende binnenkomen in een van de dorpjes van Israël. En daar nemen ze het oost mee, de schelven vol met koren. Daar nemen ze mee de wijnkruiken met de heerlijke wijn. Daar voeren ze de ossen mee. Maar ze gaan ook de huizen binnen. En ze grijpen de jongens en de meisjes. En hoe dat de kinderen ook roepen: vader, moeder, help ons toch. Vader, bevrijd me toch. Moeder, moeder. Maar ze kunnen het niet. Want de vredesoldaten staan met hun zwaarden gereed om wie maar toe wil treden neer te steken. En zo staan de ouders machteloos, als ze hun kinderen daar roepend en huilend zien weggevoerd worden. En onder die weggevoerde jongens en meisjes is ook het meisje waar we hier vanmorgen horen. Ze wordt meegevoerd naar Damascus, de hoofdstad van Syrië. En daar staat ze op de slavenmarkt. En er komt een deftige mevrouw. Het is de huisvrouw van Naaman. En ze treedt in onderhandeling met de handelaar. En ze koopt dat slavinnetje. En ze moet mee om te helpen in het huis en in de keuken van Naaman. Wat zal dat gestormd hebben in dat hart van dat jonge meisje? Uit het Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt, kunnen we afleiden dat ze ongeveer 15 jaar geweest moet zijn. Wat zal het gestormd hebben in haar hart? Heren, waarom? Waarom moet ik mee naar een land waar ik de taal niet van spreek? Waar ik u niet kan dienen? Waar ik verwijderd ben van mijn vader en moeder? Moet ik daar dan in eenzaamheid mijn jaren slijten? O God, waarom? Op een zekere dag hoort ze het ook. Het wordt gefluisterd onder al de bedienden. Heb je het ook gehoord? Wat dan? Naaman, onze Heer, hij is mij laat. En wat zou jij dan denken, jongen? Zeg het eens, meisje. Als je dat inleeft, dat je misschien in jouw situatie vergelijkbaar meegenomen zou zijn naar Marokko, met een andere cultuur, waar je de taal niet spreekt, waar je de Heere niet dienen kunt, waar je in slavernij moet leven. En je zou dan horen dat de meester die je gekocht heeft op de slavenmarkt, dat die ziek is, ongeneeslijk ziek. Zou u dan niet denken, eigen schuld? Haha, had hij mij maar niet weg moeten roven uit mijn vaderland. Wraakgevoelens zouden er in ons hart opgekomen zijn. Maar bij dit meisje niet. Bij dit meisje is medelijden. Bij dit meisje is bewogenheid. Hoor maar wat ze zegt. Intense betrokkenheid. Och! Zegt ze. Daar hoor je het in. Ach, wat vind ik dat erg. Dat Naaman, mijn meester, zo ziek is. En dan kan ze niet zwijgen. En dan gaat ze naar haar meesteres. En ze zegt het tegen haar meesteres: och, of mijn Heer waren voor het aangezicht van de profeten Samaria, dan zou hij hem van zijn meelaatsheid ontledigen. In liefde en bewogenheid gaat zij naar haar meesteres en gaat ze getuigen van de profeet die er is in Israël. En dat die profeet, wiens naam is Elia, de Heere is hulp, gaat ze zeggen: bij die profeet des Heeren is hulp, is uitkomst. Hij zou Naaman kunnen ontledigen, staat er. Je zou misschien zeggen: waarom staat daar niet genezen? Wel, ontledigen, dat betekent in het Hebreeuws in gemeenschap herstellen. En dat laat ook zien dat meelaatsheid je bracht buiten de gemeenschap. Buiten de gemeenschap van je gezin. Buiten de gemeenschap van de tempel. Je moest in eenzaamheid sterven. En nu zegt zij: God van Elia kan Naaman weer in de gemeenschap terugbrengen. Goed onthouden. Straks zo belangrijk om deze geschiedenis goed te begrijpen. Hij zal hem van zijn meelaatsheid kunnen ontledigen. Weer terugbrengen in de gemeenschap. Als een reine. Als iemand die volkomen genezen is. En geliefde gemeente. In dit meisje van 15 jaar. Komt een sterk geloof naar voren. Waarom? Waarom blijkt uit dit getuigenis van dat meisje dat haar dat hartelijke geloof dat het met de Heere waagt naar voren komt? Laat ik 3 redenen mogen noemen waaruit blijkt dat dit geloof een waar geloof is. Wel, in de eerste plaats had dat meisje het nog nooit gezien of gehoord dat de profeet dat zou kunnen. Want later zal de Heer Jezus het zeggen, dat er niemand was in de dagen van de profeet Elisa, die werd gereinigd, dan alleen Naaman de Syriër. Dat meisje had het dus nog nooit gezien, kinderen, dat er door de profeet een meelaatse gereinigd was. En toch geloofden zij het dat God machtig was om deze man te genezen. Terwijl ze het nog nooit gezien had, geloofden ze in de almacht van God. Dat hij kon wat niemand kon, namelijk een ongeneeslijke genezen. Maar in de tweede plaats blijkt haar grote geloof hierin. Dat de Joden in die dagen dachten dat God alleen een God was van Israël. Dat de Heer alleen maar bemoeienis had met zijn eigen volk. Maar dit meisje van 15 jaar mag geloven dat God niet alleen de God van Israël is. Maar dat hij de God is ook van de heidenen. Zij mag geloven dat de Heer deze dienaar van Rimmon. Zij mag geloven dat God afgoden dienaren genezen zal. Wat een groot geloof. Dwars tegen de dachten in dat de Heer en alleen een vrome Israëliet zal genezen. Maar zij mag geloven dat de Heer een goddeloze heiden zal genezen. Groot is geloof van dit meisje. In de derde plaats, omdat ze gelooft en het heil zoekt van de naasten. Terwijl dat haar leven zou kunnen kosten. Want stel voor dat Naaman gegaan zou zijn en hij zou niet genezen zijn. Gewis, zij zou een kind des doods geweest zijn. Haar leven telde niet. En als Naaman vergrimd teruggekomen was, omdat de genezing uitgebleven was, ze zou omgekomen zijn. Maar de liefde die door het geloof werkende was in haar hart zag over al die dingen heen. En ze zei het staande in het geloof: hij zal van zijn ziekte ontledigd worden. Groot geloof in het hart van dit meisje. Ze kon er niet van zwijgen. Hier zien wij, en gij zult mijn getuigen zijn. Onze derde gedachte. Van wie is die boodschap afkomstig? Gemeente, wij moeten altijd Gods woord heel aandachtig lezen. En bidden om de verlichting van de Heilige Geest, want anders ontgaan ons de heilgeheimen van dit woord. Want er staat ook zomaar als het ware even terzijde. Toen ging hij, dat is Naaman, in en gaf het zijn heer, dat is de koning Benhadad, te kennen. Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Gemeente, je zou er bijna zomaar gedachteloos overheen lezen. Je zou het bijna ongemerkt aan voorbij gaan. Maar hebt u wel gezien dat hier een groot wonder is gebeurd? Laat ik dat mogen verklaren. Dat meisje spreekt tot haar meesteres. Dat er een profeet in Israël is die haar man zou kunnen genezen. Gemeente, wat had voor de hand gelegen? Wel natuurlijk dit. Dat die meesteres gezegd had tegen dat meisje: kind, ga aan je werk. Hoe durf je zulk een dwaze praat naar voren te brengen? Dat is enkel hoogmoed van je. Denk je dat een God van dat verachte kleine Israël machtiger is dan onze God Rimmon? Kind, hou je bezig met je werk, in plaats van zulke dwaze opschepperij naar voren te komen. Dat had toch voor de hand gelegen, nietwaar? Maar deze vrouw gaat het geloven. Dat woord wat dat meisje zegt, dat dringt door tot het hart van deze vrouw. En ook zij gaat geloven dat dat kan. Want dat blijkt wel uit het vervolg. Zij gaat naar haar man. En ze zegt tegen haar man: moet je eens luisteren. Weet je wel dat slavinnetje uit dat verachte Israël? Dat is bij mij gekomen en die zegt dat jij genezen kunt worden. Gemeente, wat had ook hier voor de hand gelegen? Wel natuurlijk dit, dat die generaal gezegd heeft: vrouw, je bent toch wel goed bij je hoofd zeker. Je weet toch wat we gedaan hebben. Je weet toch dat ik bij de beste artsen geweest ben hier in Syrië, in dat machtige wereldrijk. Wij hebben de beste doktoren. Vrouw, je weet toch van al de offers die ik gebracht heb bij Rimmon. En het heeft toch niets uitgehaald. Denk je nou echt dat daar een profeet is die mij zou kunnen genezen? Vrouw, je weet toch wel dat er nog nooit iemand van melaatsheid genezen is. We hebben er toch alles aan gedaan wat wij konden doen, onze artsen en onze priesters. Ze hebben alles gedaan, maar het was zinloos. Nee, vrouw. Maar ook Naaman krijgt geloof. En ook Naaman gelooft de boodschap van dit meisje. En hij gaat met die boodschap naar zijn heer, de koning Benhadad. En hij zegt tegen koning Benhadad: koning, luister eens. Ooit heeft mijn vrouw jaren geleden een meisje gekocht op de slavenmarkt, dat we meegevoerd hebben uit dat aanmächtige volk der Joden. En nu komt dat meisje met de boodschap dat ik genezen kan worden door een profeet in Israël. Zal ik naar die profeet toe gaan? Want ik geloof het dat hij mij genezen kan. Gemeente, wat had hier voor de hand gelegen? Wel dat die koning gezegd zou hebben: man, hoe durf je het voor te stellen? Stel je toch eens voor, Naaman, dat jij daar met vol ornaat naar Israël gaat. en dat je onverrichter zaken terugkomt. Wat zal het volk wel zeggen? Ze zullen de spot met ons drijven en zeggen, haha, moet je eens zien, Benedat en Naaman, ze hebben Rimmon onze God veracht. En ze hebben onze artsen terzijde gezeld. En ze zijn naar Israël gegaan om daar genezing te zoeken. Maar het is niets van terecht gekomen. Naaman, we zullen bespot worden. Naaman, dat kan ik niet doen. Ten opzichte van de priesters van onze God Rimmon. Nee hoor, die aanbidden wij. Nee, dat kan ik niet doen, Naaman. Hoe graag ik het je ook zou gunnen. Dat zou verstandig zijn geweest. Maar wat zien wij? Ook de koning Benadat hecht geloof aan de woorden van dit meisje. En hij geeft brieven mee. Geliefde gemeente, wat is het geheim hiervan? Hoe komt dat ook dat dat boodschap van dat slavinnetje van 15 jaar, dat dat geloofd wordt door de meesteres, dat dat geloofd wordt door Naaman, dat dat geloofd wordt door Benadat? Gemeente, dat komt, en dat zegt onze derde gedachte, dat dit niet de boodschap is van dat meisje, dat zij slechts de brenger is van die boodschap, maar dat het een boodschap is van de levende God. En die boodschap gebracht door de Heilige Geest, die overwint al het ongeloof, die overwint al de weerstand. Als dat woord van de Heere komt, komt het met kracht en met majesteit. En dat zien wij ook hier, wat de profeet Salomo zegt, een horend oor en een ziend oog heeft de Heere gemaakt. Ja, die beiden. Dat deze boodschap gehoor vindt en geloofd wordt, komt omdat het een boodschap is van de Heere die onwederstandelijk werkt. Het is de boodschap, zoals later dat zal gelden van Paulus. Als hij het woord spreekt, dan is het niet het woord van Paulus, maar dan is het als wat we lezen bij Lydia, dat ze acht gaf op hetgeen van Paulus gezegd werd, dat haar hart geopend werd voor dat woord door de Heere. Hierin zien wij dat wonder, dat het woord van de Heere het hart neigt van koningen als van waterbeken. O, dat woord, dat doet zijn kracht. Dat laat zich door niets en niets weerhouden. Het overwint het ongeloof en het wordt geloofd. Heilig, heilig zijn, o God, uw wegen. Zouden wij bij deze geschiedenis kunnen schrijven. Geliefde gemeente, we zijn ermee begonnen en we gaan ermee eindigen. Al wat ons tevoren geschreven is, zo zei de apostel Paulus, is geschreven tot onze lering. Gemeente, mogen dan vanmorgen een aantal geestelijke lessen uit deze geschiedenis leren. En wat is dan de eerste les? Wel een les, jonge mensen, als jullie staan aan het begin van het leven, krijg je uit deze geschiedenis van de Heere zulk een onderwijs mee. Wat dan? Wel dit, dat ook al kun je nou alles hebben in de wereld, en je verlangt ernaar, en zegt, als ik nou eens een mooie baan had, en ik kon geld verdienen, en ik kon een prachtige auto kopen, trouwen en een mooi huis kopen. En ik was hier in het dorp een man van aanzien, dan zou ik alles hebben. Vanmorgen laat de Heer je zien dat het aardse bezit zo'n wankelbezit is. In één ogenblik tijd kun je de waardeloosheid ervan zien. Als je voor de huisarts zit, of bij de oncoloog in het ziekenhuis, en hij zegt tegen je, ik heb een boodschap voor u. U bent ongeneeslijk ziek. En ik kan niets meer voor u doen. Wat baat het dan, al had je heel de wereld gewonnen, al had je honderdduizenden op de bank en huizen tot je bezitting, en het geluk van deze aarde. En daar komt die boodschap: bereid je huis, want je moet sterven. Wat baat dan al het aardse geluk? Dan wordt het waar. De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Gemeente, jonge mensen, zul je deze les nooit vergeten? Was de tweede les. Wel, de tweede les is gelegen in dat woord, doch meelaats. Want wat betekent dat voor ons van vandaag? Wel, meelaatsheid in de Bijbel is het beeld van de onreinheid. Meelaatsheid is het beeld van de zonden. En de Heilige Schriftgemeente leert ons dat wij allemaal meelaats zijn. Denk maar eens aan het woord van de profeet Jesaja. Wat zegt Jesaja van een mens? Dat hij van de voetzool tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden, striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen derzelven is met olie verzacht. Dat is de toestand van u, van jou en van mij van nature. Wij zijn meelaatse mensen. En meelaats, dat betekent dat we onrein zijn. En dat betekent dus dat wij niet in gemeenschap leven met de Here, want Hij is de reinige, Hij is de heilige. En daarom is er vanwege onze zonden een kloof tussen God en mij. Vanwege mijn zonden. En dat is de prediking van morgen die tot u en tot jou en tot mij komt. Wij zijn allemaal meelaats. En mag ik u dat vragen, mag ik jou dat vragen? Is dat nou ook waarheid geworden in je leven? Niet dat je dat maar met het verstand alleen toestemt en zegt, oh ja, die boodschap heb ik al zoveel gehoord dat ik zondaar ben. Maar is die pijl nou in je hart ingedrongen? Dat het werkelijkheid geworden is dat je zondaar bent voor God. Dat je ongeneeslijk ziek bent. En dat je daarom vanwege je zonden schuldenaar bent voor God. En dat God naar zijn rechtvaardigheid je daarom straffen moet met het eeuwige oordeel. Ben je zo onder de prediking wel eens gedaagd voor de rechterstoel van God? En dat je voor die rechterstoel staande moest zeggen, zo ga je het recht zou treden en gadeslaan. Heel mijn meelaatsheid, mijn onreinheid, mijn zonden. Ik kan voor u niet bestaan. Weet u wie dat inleeft? En u moet het met hem inleven. Dat was David. En wat gaat David dan bidden, als hij daarachter komt door de boodschap, gij zij die man, u bent die meelaatse, u bent die zondaar. Weet u wat hij dan gaat bidden op zijn knieën, ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. Mijn ziel nu gans meelaats. Dat is de werkelijkheid, geliefde gemeente van Dam Wouden. Wij zijn allen meelaats en ik bid u van zemels wegen, dat u dat en dat jij dat vanmorgen gaat geloven. Omdat het je op de knieën zou brengen. Omdat je vanmorgen uit zou roepen, Heere, ontzondig mij en genees mijn ziel van mijn meelaatsheid. Red mijn ziel, o God. En wat is het dan een wonder? En dat is die derde les. Wat is het dan een wonder als daar die boodschap komt uit een ver land? Die heerlijke boodschap, die evangelieboodschap. voor doodzieke mensen, voor hopeloze mensen, voor goddeloze mensen, voor dienaren van de afgoden. En wat is dan die boodschap? Wel dat er in Israël een profeet is, de profeet, de hoge priester, de geneesheer, de heelmeester, de Heer Jezus Christus. Dat er een boodschapper komt. Dat kan een eenvoudig meisje van 15 jaar zijn. Dat is vanmorgen een mensenkind uit het stof verrezen, een dienaar van het woord. Die met die boodschap komen mag in opdracht van zijn zender. En die vanmorgen u verkondigt dat er nu een fontein geopend is. Op de kruisheuvel van Golgotha. Waar die bloedfontein geopend is. Waardoor er vergeving is voor de zonden. Waardoor er genezing is voor des doods schuldigen. En dan komt die grote vraag. Hebt u deze boodschap geloofd? Want daar komt het op aan, gemeente, dat die boodschap geloofd wordt. En waaruit blijkt dat dan? Wel, dat u met Naaman naar die heelmeester toegevlucht bent. Bent u, ben jij al gevlucht naar die heelmeester? Ben je daar al gekomen als een arme melaatse, om daar genezing te vinden? Want je zult daar genezing vinden. Of als je vanmiddag thuis die geschiedenis nog doorleest, dan zul je horen hoe heerlijk Naaman getuigen mag. Als hij genezen is en het zegt, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan Israëls God. Mag u dat ook door genade weten, dat u gereinigd bent, gered bent, en dat God er de eer van mag krijgen? Wat zou dat toch zijn, geliefde gemeente, als u niet gekomen bent op die nodiging van dat evangelie? Dan zal straks Naaman u mede veroordelen. Dan zullen de mannen van Nineveh u veroordelen. Dan zal de koningin van Scheba u veroordelen. Waarom? Omdat zij gekomen zijn en gebogen hebben aan de voeten van Christus. Het evangeliewoord geloofd hebben. Een volgende les, geliefde gemeente. Wat een troost ligt daarin, als je getuigen mag van die ene naam, dat de Heere die getuigenis zegenen zal. Het meisje mocht het horen, toen Naaman terugkwam. Kind, ik ben niet alleen genezen, maar ik ben gered. Israëls God is de ware God. God zegent het getuigenis dat we soms in alle eenvoud mogen uitdragen. Een vijfde les, geliefde gemeente. Ik zei het in de prediking. Wat zal het gestormd hebben in het hart van dat meisje, toen ze daar in dat vreemde land kwam. Heere, waarom toch? Waarom moet ik hier zijn, Heer? Waarom moet ik zoveel lijden? Waarom zo'n zwaar kruis dat ik gaan moet in mijn jonge leven? Zoals ook Jozef in de put terecht kwam, later in de gevangenis. O God, waarom? Waarom? En misschien zit u vanmorgen hier ook wel met die vragen. Waarom, Heer? Waarom dat kruis? Waarom die tegenslagen? Waarom dat verdriet? Waarom die moeite? O, vanmorgen mag u zien dat Gods raad zal bestaan. Dat meisje kon het toen niet bekijken. Maar achteraf mocht ze zeggen, o God, heilig zijn uw wegen. Nou moest ik hierheen gevoerd worden. Waarom? om een man tot bekering te mogen brengen, om het middel te mogen zijn, dat hij door u genezen werd naar ziel en lichaam. Jozef mocht het achteraf zien, dat hij die weg van lijden en verdrukking moest gaan, om een groot volk in het leven te behouden. Zo zal de Heer u ook het leren naar deze, zult gij het verstaan. De Heere neemt u zo vaak op de oefenschool van het geloof. Waarom? Opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zou. O, zo wil vanmorgen de Heere u, u die een kruisdrager bent, u die onbegrepen wegen gaat, zie toch hoe dat de Heere dwars door alles heen aanwerkt op de eer van zijn naam. En dat u in de weg van beproeving hoop zou mogen krijgen op de Heere alleen. En dan tenslotte, en dan gaan we al heen in onze gedachten naar de doopdienst van vanmiddag. Want dat is de laatste les. Dat meisje van 15 jaar, dat met zulk een groot geloof mocht getuigen, hij zal ontledigd worden. Hoe kwam dat meisje toch aan dat grote geloof, dat ze zo eerlijk op een jonge leeftijd mocht getuigen? Was het niet omdat vader en moeder haar verteld hebben van de grote werken Gods, en dat die opvoeding door de Heere gezegend werd aan het hart van dat meisje? En dan schrijft Matthew Henry zo heerlijk: de kinderen moeten intijds bekend worden gemaakt met de wonderwerken van God, opdat zij, waar zij ook heen gaan, ervan kunnen spreken. Geliefde ouders, kunnen uw kinderen ook spreken van de grote werken Gods? Ouders, hebt u uw kinderen onderwezen in de wegen des Heren? Hebt u uw kinderen mogen vertellen dat we machtig God, ja en almachtig God in de hemel hebben? Hebt u uw kinderen verteld dat er een genade God in de hemel is, die zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft het leven zou vinden? Gemeente, hebt u uw kinderen mogen vertellen van de Magnalia Dei, de grote werken Gods, opdat uw kinderen hun hoop zouden vestigen op die Heren? Liefde gemeente, mogen wij zo met het slavinnetje van Aman getuigen zijn van die grote, almachtige en genadige Heere. Amen.